it's Bill.
Oh, okay.
Waarvoor is heb jij die collector besteld? Staan het op die...
Kaart inzenden.
Okay. Dank je. Nou, goedemorgen allemaal. Welkom in die bijzondere eredienst. Kan allemaal mij horen?
Huh?
Oké. Okay. Mooi. Ik wil allemaal hartelijk verwelkomen in die eredienst. En vooral ook die mensen wat inluisteren over die internet. Ons hoop dat die klank mooi zal duur komen. En dat jullie alles goed kan volgen. En dat dit een zien voor jullie zal wees. Ons is bevoorrecht om hier bij elkaar te wees. En ik wil allemaal hartelijk verwelkomen. Ook die gasten in ons midden. En Sano, also... hearty welcome to you. Great that you are with us, and I see you connect very well with everyone, and especially the children. So we're happy to see that. Daar is net twee afkondigings. Die collectus vandaag is bedoeld voor bestemming voor kerk en zending. En als ik niet verkeerd is, niet? Is het ook vandaag voorbereiding voor die nachtmaal, wat ons volgende week ook te vieren, denk ik toch? Ja. Want volgende week is het die 28ste. Dus ons zal het ook vandaag doen. Verder heb ik niet andere afkondigings niet. Laat ons samen die dienst beginnen. En laat ons samen uit eerbied voor de Heer gaan staan. Ik lees drie versen uit Psalm 40, wat ons oproept om de Heer te vereer. Hij heeft een nieuwe lied in mijn mond geleerd, een lofzang voor ons God. Baie zal dit zien en ontzag je, ja, hulle zal op de Heer vertrouwen. Gelukzalig is die mens, wat zij vertrouwen op de Heer stelt, en om niet wendt tot hoogmoedigers, en die wat hulle toevlucht neemt tot leuens niet. Zo baie het u Heer voor mij God gedoen, uw wonders en wat u voor ons beplan het. Niemand kan met u vergelijk worden. Ik wil dit graag bekendmaken en daarover praat. Maar dit is te veel om op te nemen. Laten we samen de Heer vereren. En ons belij ons afhankelijkheid. Ons hulp is in de naam van de Heer wat hemel en aarde gemaakt heeft. En God groet ons genade, barmhartigheid en vrede. Van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. We zingen Psalm 84, vers 1, 2 en 3. Vandaag in die preek gaan we ons specifiek kijken naar die altaar in die tabernakel en wat dit voor ons betekent. En Psalm 84 zegt dan ook: ik vind rust bij uw altaren. En je vindt daar rust omdat daar vergeving is. Dus laat ons daarvan zingen met vreugde. af of zo?
Nee.
Gaat die uitzending wel? Oh, was net die klank?
Ja.
Oh, ja, oké. Okay. Oké, ons leest nou samen en ons luistert samen naar die wet van God. Waar ons leer hoe ons God en ons naaste moet liefhebben. En laat ons samen met aandacht daarna luisteren. Toen het die Heere God al hierdie woorden gespreek en gesê, ek is die Heere, jouw God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangezicht in nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maak van wat boe in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere, Yahweh, jou God, is een jaloerse God. Want die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat mij haat. En ek bewys barmhartigheid aan duizenden van die wat mij lief het en mijn gebooien onderhoud. Je mag die naam van die Heere jou God niet ijdelijk gebruiken, nie, want die Heere zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laat blijven. Gedenk die Sabbatdag, dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeiden en al je werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere, van Yahweh jouw God. Dan mag jij geen werk doen, jij of jouw zoon of jouw dochter of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd, of jouw vee, of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is. Want in 6 dagen die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die zie en alles wat daarin is. En op die 7e dag het hij gerust. Daarom het die Heere die Sabbatdag gezien en dit geheilig. Eer jouw vader en jouw moeder, dat jouw daar verlengd mag worden in die land wat die Heere jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan nie, je mag niet echt breken nie, je mag niet stelen nie. Je mag geen valse getuienis tegen jouw naaste spreken nie. Je mag niet jouw naaste zijn huis begeer nie. Je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeer nie. Of zijn dienstknecht, of zijn dienstmaagd, of zijn ezel, of iets wat van jouw naaste is nie. Dan wil ik als genadeverkondiging ook uit Psalm 40, een paar versen lees, die volgende versen, vers 7 tot 9. En dit komt ook terug wanneer ons luistert naar die evangelie over die altaar. Psalm 40 vers 7 tot 9. En ons moet net besef wat een groot, wat een belangrijke boodschap dit was eindelijk in een situatie waarin daar elke dag offers gebracht is. Dat die Heere zelf zei in vers 7, u het geen behaal in slagoffer of spijsoffer niet. En dan hoor ons nou die betekenis daarvan. Oren hebt u van mij gegraven, brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist niet. Toen heb ik gezegd, kijk, er kom, in die boekrol is dit mij voorgeschreven. Ik heb lust, oor mijn God, om uw welbehaag te doen. En uw wet is binnen in mij ingewanden. En dit is dan een profetie van Jezus, wat voor ons die gehoorzaamheid volbrengt. En waarvan die offers een aankondiging was. Laat ons nou samen zingen. Lied 241. Al die versen. En dit gaat daarover dat ons schuld vergeven is. En dat ons nou niet meer bang is nu. Laat ons aanbid en zie een vrouw over ons eredienst. Let's pray together. We ask God's blessing over our worship service. Ons hemelse Vader, almachtige God in de hemel, ons dank u dat ons hier bij elkaar mag wees, dat ons samen eredienst mag houden. Ons dank u voor die prachtige plek. Maar meer nog dank ons u dat u een prachtige plek in ons leven schept, waar u ons bij elkaar brengt om samen uw lichaam, uw volk te wees. Ons dank u dat overal in die wereld christenen bij elkaar geroep wordt door uw stem. En dat daar die evangelie gebrengd wordt. Dat Christus daar gepreekt wordt. Heere, die wereld is zo vol van baie stemmen, baie klanken, baie boodschappen, filosofieën, religies. Maar daar is net één naam wat redding geeft. En dat is die naam van Jezus Christus, u Seun. Ons dank u dat ons zijn naam mag kennen. En niet net zijn naam niet, maar homself als persoon. En dat u ons en om ingelijf het zelfs. Dat ons deur geloof deel mag hij aan om. Dat hij in ons blij en ons en om. Dat daar zo een volledige identificatie plaatsvindt. Dat alles wat hij bezit en alles wat hij verdient, nou onzin is. Ons dank u, Heer, dat die volledige gerechtigheid van Christus, zijn gehoorzaamheid aan die hele wet wat u gegeerd, dat daar die gerechtigheid onzin is, net door en om te gloeien. En ons bid dan ook dat u ons in daar die geloof weer zal versterken. Help ons om ons aandacht op u te vestigen. Ons het gisteren ook nog daarbij stilgestaan dat dit nodig is om stil te wees voor u en u als die almachtige God te erkennen. En om tijd en ruimte te maken in ons levens, in ons aandacht op u te vestigen, op Christus. En Heer, ook daarom dank ons u dat u ons elke dag, een hele dag geeft. Dat u dit afgezonder, geheiligd hebt. Dat ons ons aan u zal toewijden. Dat ons niet ons werk hoeft te doen. Maar dat ons, en dat ons dit niet eens mag doen, maar dat ons al onze aandacht op u kan richten en naar uw stem kan luisteren. En kan nadenken voor die betekenis van uw woorden voor ons levens. Heer, ons belei en ons besef dat ons leven zo gejaagd is dikwijls. Dat ons niet eens tijd daarvoor neemt. En rechtig zitten nadenken niet. Want daar is weer iets, daar is nog iets om te doen. En daar is nog dingen wat ons moet najagen en moet gaan krijgen, moet gaan afhandelen. Maar u geeft voor ons hier die tijd om stil te worden. Om rustig te wees en om ons aandacht, wat zo kostbaar is, op u terug. En u wil ons daardoor zien, zodat ons zal ontdekken dat als ons maar hardloopt en hardloopt, dat ons uw zien juist niet ontvangt en meer opgejaagd zal worden. Maar wanneer ons stil wordt en naar uw stem luistert, dat ons dan rechtig die vrede wat u voor ons wil geven, mag ervaren. En dat dit ons levens kan veranderen. Ons bid dat dit ook vandaag zo zal wees. Dat u zo in ons harten zal werken. Leid ons door uw geest, Heere. Ons wil bid dat u die boodschap van die Bijbelgedeelte duidelijk zal laten verkondigen. Dat het in ons harten zal land. En dat dit ook vruchtbare bodem vindt in ons harten. Wil u daarmee verder werken in ons harten en in ons levens. En ons van alle angst bevrij. Wil u ons versterken in die overtuiging en die zekerheid dat Jezus voor ons gestorven heeft en al onze zonden weggewassen heeft. En wil u ons laten groeien in liefde en toewijding aan u. Ons bid het in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ons gaan een paar Bijbelgedeeltes lees. Twee uit Exodus en één uit Hebreeërs. So we'll read three passages. One is from two are from Exodus and one from Hebrews. Ons begin in Exodus 27 vers 1 tot 8. Dit is die instructie om die altaar te bouwen. En daarna lees ons Exodus 29 vers 38 tot 46. Waar dit gaat over die dagelijkse brandoffers. So we start in Exodus 27 about the building, the design of the altar, the bronze altar in the space outside the tabernacle. And then we read Exodus 29 about the daily offerings that were brought there, the daily sacrifices. Exodus 27, die koper altaar vir die brandoffers. Jy moet ook die altaar van akasiehout maak. 5 L moet die lengte wees en 5 L die breedte. Vierkantig moet die altaar wees en 3 L sy hoogte. En jy moet sy horings op die vier hoeken maak. Sy horings moet daarmee saam uit een stuk wees en jy moet dit met koper oortrek. En maak sy potte om die as te verwyder, ook sy skoppe en komme en vurke en vuurpanne. Al die gereedskap moet jy van koper maak. Jy moet daar traliewerk aan maak, een netwerk van koper, en aan die net vier koperringe maak, aan die vier hoeken. En jy moet dit onder die lijst van die altaar bevestig, onderaan, zodat die net tot bij die helft van die altaar komt. Jy moet ook draaghouten voor die altaar maak, draaghouten van acaciahout, en trek dit oor met koper. En die draaghouten moet in die ringen gesteek word, zodat die draaghouten aan al twee kanten van die altaar is, als hulle dit dra. Jy moet dit hol van planken maak. Soos dit jou op die berg getoon is, so moet hulle dit maak. Oké, okay, dan Exodus 29, vanaf vers 38. Dus elke Israëliet het sy eie offers gebring op die altaar, as hulle gesondig het moet hulle offer breng, as hulle God gedank het, kon hulle offer breng. Maar hier is dus die dagelijkse brandoffers wat elke dag vir die hele volk gebring is. En dit is wat jy op die altaar moet berei. 2 jaar oud lammers, gereeld, elke dag. Die een lam moet jy in die morgen berei en die ander lam moet jy teen die aand berei. Met de tiende van de eva fijnmeel, gemengd met de kwart in uitgestampte olie en als drankoffer een kwart in wijn voor die een lam. En die andere lam moet jy teen die aand berei. Jy moet het klaarmaak volgens die more spijsoffer en volgens die drankoffer wat daarbij behoort, tot een lieflijke geur. Dit is een vuuroffer aan die Here. Dit moet een voortdurende brandoffer voor jullie geslachten wees, bij die ingang van die tent van samenkomst, voor die aangezicht van die Here, waar ek met jullie zal saamkom om daar met jullie met jou te spreken. En daar zal ik met die kinderen van Israël samenkomen en die tent zal door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Zo zal ik dan die tent van samenkomst en die altaar heilig. Ik zal Aaron en zijn zoons ook heilig om voor mij die priesterschap te bedienen. En ik zal onder die kinderen van Israël wonen en voor hulle God wees. En hulle zal weten dat ik Yahweh, hulle God is, wat hulle uit Egypteland uitgeleid om in hulle midden te woon. Ek is Yahweh, hulle God. Dan is daar ook een gedeelte uit die Nieuwe Testament, wat, ik denk dit is al redelijk bekend bij ons, maar ons leest dit weer, want dit is zoveel rijkdom wat ons van kan leren. Hebreeërs 10, vers 1 tot 18. Hebreeërs 10, vers 1 tot 18. En in die tijd van die, toen die Nieuwe Testament geschreven is, was hier die brief aan die Hebreërs baie belangrijk, omdat dit de uitleg was van hoe al die oud-testamentische vormen, die ceremonies, betekenis gehad het en naar Christus verwijst het, en hoe hij dit dan ook vervul het. En Hebreërs 10 praat dan baie duidelijk over die offers wat gebring is op de altaar. Vers 1, so we'll read Hebrews 10, and this explains a lot about the meaning of the sacrifices in the Old Testament, and how they pointed forward to Jesus Christ. Hebreeërs 10 vers 1, want die wet wat de schaduw het van die toekomstige weldaden, niet die beeld zelf van die dingen niet, kan nooit door diezelfde offers, wat jaar na jaar gedurig gebracht wordt, die wil toetreden tot volmaaktheid leiding. Anders zou willen opgehouden om geofferd te worden. Omdat die wat die dienst verricht, nadat hulle eenmaal gereinigd is, geen bewustzijn meer van zonde schaadt dit niet. Maar in die offers is daar jaar na jaar een herinnering aan die zondes. Want die bloed van stieren en bokken kan onmogelijk die zonde wegnemen. Daarom, zei hij, als hij in die wereld inkomt, en dat is Jezus, slagoffer en spijsoffer wou u niet heen, nie, maar u hebt voor mij een lichaam bereid. Brandoffers en zondoffers hebt u niet behaagd. Nie. Toen heb ik gezegd, kijk, ik kom, in die boekrol is dit voor mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Dus die aanhaling uit Psalm 40, wat ons nou eerder in die dienst al gelezen is. Vers 7. Vers 8. Nadat hij hierboer gesprek het slagoffer en spijsoffer en brandoffers en zondoffers wou u niet heen, en het u niet behaagd niet, wat volgens die wet geofferd wordt, heeft hij daarna gezegd, kijk, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt die eerste weg om die tweede te stellen. Door hier die wil is ons geheilig, door die offer van die lichaam van Christus, van Jezus Christus, net eenmaal. En elke priester staan wel dag voor dag op die dienst waar te nemen en dikwijls diezelfde slagoffers te brengen, wat toch nooit die zondes kan wegnemen. Nie. Maar hij het, nadat hij één slagoffer voor die zondes gebracht heeft, voor altijd gaan zitten aan de rechterhand van God. En wacht nou verder, totdat zijn vijanden gemaakt is een voetbank van zijn voeten. Want door één offer het hij voor altijd volmaakt die wat geheiligd wordt. En ook die Heilige Geest geeft aan ons getuigenis. Want nadat hij tevoren gezegd heeft, dit is die verbond wat ik met hulle zal sluiten na die dag, spreekt die Heere verder, ik zal mijn wetten geven in hulle hart. En in hulle verstand zal ik dit inschrijven. En aan hulle zondes en hulle ongerechtigheden zal ik nooit meer denken. Waar dan nou vergifnis van die dingen is, is daar geen offer meer voor zonde. Nou, na jullie prachtige woorden, laat ons dit beantwoorden door Psalm 40 ook te zingen, vers 3 tot 5, over die gehoorzaamheid van Jezus in ons plek. Laten we samen luisteren naar die evangelie wat ons in die gedeeltes hoor, Exodus 27 en 29, en dan daarmee samen die licht wat ons in Hebreeën 10 ontvangt. En dit is deel van een preekreeks wat ik hou over die tabernakel. En die bedoeling is om in die ontwerp van die tabernakel raak te zien hoe dit over Christus spreekt. Dus ons gaan dit, maar ik denk bij die altaar is het die meest duidelijkste een, wat ons, ik denk bij van ons weet al iets daarvan natuurlijk. Maar om bij elke onderdeel van die tabernakel raak te zien hoe dit naar Christus verwijst, reeds in die Oude Testament. En daar is bij je in die Bijbel beschikbaar, ons het nou Hebreeën 10 gelezen, om ons te helpen om dit raak te zien. Ik heb niet een specifieke vers wat ik in die gedeeltes op wil focussen, niet, maar ik wil wel die aandacht op vestigen dat in Exodus 29 het ons gelees, dit moet een voortdurende brandoffer voor jullie geslachten wees, bij die ingang van die tent van samenkomst, voor die aangezicht van de Heere, waar ik met jullie zal samenkomen om daar met jullie, met jou te spreken. Dus die altaar en die offers, het het moeilijk gemaakt dat die Heere met hulle gesprek het en gemeenschap gehad het en onder hulle gewoon het. Dit is die hele doel van die offerdienst. En daar zal ik met die kinders van Israël samenkomen en die tent zal door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Laat ons dit in gedachten houden. Nou, broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus, hier wat hier samengekomen is en ook wat bij die huis samen luister. Ons wil dus weer naar de evangelie luisteren en ik wil jullie weer samenvatten naar die tentenkamp in die woestijn. Net om voor die kinders vooral een beetje duidelijker te maken. Dit was die manier waarop hulle daar geleefd het. En die tabernakel, die tempel, was rechtig in die midden van die tentenkamp. En die kinderen konden het ook zien. En hulle kon natuurlijk vragen van, maar wat gaan daar aan? Wat gebeurt daar? Hoe kom gaan mijn pa of ma zoon toe? En wat is dit? Wat is die betekenis daarvan dat die Heer in ons midden wil wonen? Nou, hier is ontzettend dus Rut en Samuel leer ken vorige keer. En Rut zie nou dat haar pa vandaag bij die dieren daar buiten is. En hulle het verschillende dieren, ramsbokkies en ooilammerkies. En die pa voelt natuurlijk rijk met zij kudde dieren. Hij kijkt naar die ram, hij grijpt die horings. Hij kijkt of hulle sterk is, of die poot te sterk is. En die oren, of alles gezond is. En inderdaad, hulle lijkt rond en gezond. En Rut kijkt naartoe en zei, pa, wat maak jij? Is die dieren ziek? Of wat gaat aan? En dan zei haar pa voor haar, nee, hij is niet ziek, maar ik zoek die beste in. Hij moet sterk wees, zonder gebreken, mooi vet, want ik wil het naar die tabernakel toe brengen, om dit aan die Heere te offeren. Maar, zei Rut, dan zal dit doodgaan. Kan pa niet in dat krijg wat al beetje ziek is niet. Ons kan wel mooi van om ontslaan raken. Nee, zei die pa. God heeft ons alles gegeven. En hij is heilig. Ons eer om weer net die beste voor om te geven. Ja, inderdaad, denk Rut. God is goed voor ons. Hij zorgt voor ons zelfs in hierdie woestijn. En dan vindt hulle een van die dieren. Hij lijkt mooi, sterk en prachtig. En pa zei, oké, ik zal hier die een vatten. Maar, vraagt Rut dan, hoe kom gaan pa een offer brengen? Nou, zei haar pa voor haar, ik het gezondig. En toen ik dit besef, toen heb ik mijn buurman gevraagd om mij te vergeven. En nou ga ik naar die Heere toe om mijn zonde te beleiden en vergeving te vragen. Kan ik samen gaan, vraagt Rut. Ja hoor, dat is recht. Nou, dus zij gaan samen met haar pa en ze willen stappen in de richting van die wit gordijn, wat daar zo rondom die tabernakel is. En hier die keer kan Rut inderdaad zien, daar is de opening. Die wijde opening, wat ons laatst week gezien heeft, wat die gelovigen nooit om naar binnen te gaan. En zij weet nou, dit is wat dit betekent. En daarbinnen, achter die voorhangsel, achter die heining, staan daar die brandofferaltaar, wat prominent daar aanwezig is. Dit is eigenlijk die enigste voorwerp wat daar is. En dit is die bezigste gedeelte van die tabernakel. Hier gebeuren dingen. Maar wat gebeurde eindelijk? Nou, dit is die thema voor die preek. Die altaar is een fontein van genade. Ik heb vier gedeeltes. Daar is een stroom van bloed. Jij is vergeven, maar hoe kom? En dan die derde gedeelte, vertrouwen. En die vierde, een levende offer. So in English, the altar is a fountain of grace, and there are four parts in the sermon. There is a stream of blood. You are forgiven, but why? And then the third part, trust. And number four, a living sacrifice. So the eerste gedeelte, daar is een stroom van bloed. En die altaar is een fontein van genade, dit is die thema. Stroom van bloed. Rut en Apa komen bij die tabernakel aan. En die mensen staan touw bij de ingang. Rut en Apa sluit aan bij die groepje mensen. En allemaal het offer die je gebracht. Partij houden touw vast. Anderen draaien het in hun handen. Daar is schapenooien en duivenoor. En Rut vraagt dan. Maar allemaal wat hier nou is. Wat hier staan en wacht. Het zullen allemaal gezondig. Nee, partij wil net die heren bedanken. Anderen het een baba gaan krijgen. En dan moet nou een reinigingsoffer brengen. En kijk, daar is iemand met een brood. Dit kan je ook brengen. En oeh, kijk pa, zei Rut, even te luidruchtig. Daar die dier loopt mank. Dit is mos niet recht, niet? Nee, juist recht. En wanneer die man bij die tentopening, bij die deuropening komt, zien die priester dit ook raak. En hij stuurt hem terug huis toe. Jij kan niet God dienen met iets wat waardeloos is, niet? Dit is offer voor hem. Je moet die beste voor hem brengen. En om daarmee eer. En die priester is nog kwaader voor iemand wat zonder een offer aangestapt komt. Hoe waag jij dit om naar die Here toe te komen met lege handen? Waarvoor wil je hem bedanken? Hoe kan je nou dankbewijs of vergeving vragen zonder een offer? Vervolgens laat die priester haar pa binnen en Rut blijft buitenkant. Achter die heining is het dus een bezige plek rondom die altaar, een geraas van dieren. En die eerste ding wat die pa van Rut zien is die altaar. Dit is eindelijk nogal groot. 3 meter bij 3 meter in een vierkant. En zo 2 meter hoog. Vlammen schiet omhoog. Rook stijgt op. En als je net denkt hoe dit zal. Wat er geur daar gehangen. Dan het is niet zo lekker braaigeur zoals dat ons aangewoond is niet. Maar die hele dier is daarop verbrand. Dus dit stinkt eindelijk. Maar in die Bijbel leert ons dat dit voor de Heer een aangename geur is van wie die betekenis van die offers. Hij houdt ervan om die offers van zijn volk te ontvangen. Voordat die priester die offer brengt, vraagt hij voor Rutsepa, hoe kom is u hier? En Rutsepa buigt zijn kop en zegt, ik heb gezondig. Ik heb van mijn buurman Solomon gesteeld. 5 van zijn schapen heeft in mijn kudde beland en ik heb het gehouden. Ik had gedacht, ach, hij komt toch niet achter me. Maar ik heb het vanochtend teruggebracht. En nog een extra daarbij gevoegd. Hier is mijn bokram. Ik vraag vergeving. Die bokram is een zondoffer. En die priester knikt en neemt die dier aan. Hij vat een mes, maakt die dier dood. Bloed begint stroom. Hij vangt dit op en hij sprinkelt dit aan die 4, aan die zijkanten van die altaar. En dan verwijdert hij die vet. En hij verbrandt het op die altaar. Terwijl die rook opstijgt, verklaart die priester, God aanvaard jouw offer. Jouw zonde is vergeven. Nou, broers en zusters, hoe kom moest dit zo gedoen worden? Konden we niet net naar die tabernakel gekomen en hun zondes beleid, zonder enige offers niet? Die Bijbel leert ons dat die bloed van het dier belangrijk is. Het is symbool van die leven. Die dier is doodgemaakt in die plek van die gelovigen. Dit is een sterk boodschap voor elke gelovige. Jouw zondes moet met die dood bestraft worden. Jij kan God net ontmoeten indien jij je offer brengt en daar bloed vloeit. En elke offer is dan een herinnering. Dit wat jij gedoen hebt is verkeerd. Jij hebt Gods wet oortree. God aanvaardt die zondes niet. Dit is een aantasting van zijn majesteit. Hij verafschuwt het. Net wanneer dat bloed vloeit, wordt Gods toorn weggenomen en ontvang jij vergeving. Nou, partij mensen heeft dit natuurlijk moeilijk gevind. Ik kan denk vooral die kinderen hebben het moeilijk gevind om hulle dieren te laten doodmaken. En die kinders hou van hier die klein ooilammerkie wat hulle groot gemaakt het. Maar is daar geen andere manier niet? Jawel, antwoord die priester. Je kan ook zelf op die altaar gaan liggen. Maar dan moet je zelf voor je zonde sterven. Offerdieren was waardevol, dit heeft jou gekost. Maar wanneer die gelovigen naar die vuur en die rook gekeken, het hulle besef, dit is ek daar op die altaar. Ek het dit verdien om te sterven. Door mijn zonde heb ik mijn leven verbeur. Ek is schuldig, ek het die dood verdien. Maar nou sterf hierdie dier en mag ek leven. En die boodschap is duidelijk. Maar ons moet wel mooi luisteren. Ons kan denken dat hulle dus vergeving gekregen omdat die dier geofferd is. Maar was die dier dan voldoende als betaling voor die zondes? Nou, Hebreeërs 10 zet ons aan die denk. Die bloed van stieren en bokken kan onmiddellijk die zonde wegnemen. En dit was hoe God naar die offers gekeken heeft. Dit was niet een betaling, nie, maar dit was een herinnering van die zondes. Want die wet, wat de schaduwje heeft van die toekomstige weldaden, niet die beeld van die dingen zelf, nie, kan nooit door diezelfde offers, wat jaar na jaar gedurig gebracht wordt, die wat toetreedt tot volmaaktheid leiden. Hebreeërs 10, vers 1. En daarom wordt daar in vers 3 gezegd, door die offer wordt hulle jaarlijks aan hulle zondes herinnerd. Dus al die offers is eeuwenlang gebracht om hulle hun zondes te laten beseffen. Dit was om die ernst van die zonde te beseffen en die rijkdom van die vergeving te ontdekken en daarvoor God te danken. So I'm now giving you a very short summary of the first point. So the stream of blood. Ruth and her dad are going to the tabernacle, and they bring an animal. And what we see there is that the father of Ruth does that because he has sinned. And now he brings the animal. The animal takes his place on the altar. It is killed in his place. And then the priest declares, "Your sins are forgiven." Now the question is then, why did they do it that way? Because how can an animal pay for your sins? How can it take your place? Just to give an example, if we commit murder, we cannot bring in one of our animals and say, okay, let's put that animal in prison so that we can go free and stay at home. That doesn't work. So how does that work in the Bible times? And we see then that Hebrews 10 tells us the very same thing. Like the blood of animals cannot take away sin, because the law was pointing forward to something else. And what we see then in Hebrews 10 is that it's a reminder of sin. That was the meaning of all those sacrifices. So that brings us to the second part of the sermon. We are forgiven, but why? Ons is vergeven, maar hoe kom? Die altaar is die plek waar die gelovigen voor God verschijnen. Daar kan hulle vergeving ontvangen als hulle een offer brengen. Maar was die vergeving van die vergeving wat gelovigen in die Oude Testament ontvangen, werkelijke vergeving? Of was het eigenlijk meer zoals een wens? Wanneer die bloed niet rechtig die zonde van die mensen weg kan nemen, niet, hoe kunnen hulle dan vergeving ontvangen? Nou, hier komt ons eindelijk bij die kern van die tabernakel en die hele offerdienst. Je kan zien vanuit die geschiedenis en die beloftes van God, God het zijn volk al klaar aangeneem in genade. Die offers was niet iets om voor hem aan te bieden, zodat hij hulle zou aannemen. Hulle kon niet voor hulle zondes betalen. Die gelovige wat naar God toe komt, moet belijden: ek is een zondaar. En toch mag ek hier wees in Gods heilige woning. Hier die offer is niet een betaling voor mijn zondes, nie, maar een erkenning van wat God beloofd heeft. Die offers was een uitdrukking van berouw en dankbaarheid. En dit is niet zonder reden dat die altaar specifiek die centrum van die tabernakel was. Nie? Dat was niet bij die ingang bijvoorbeeld een tafel waarbij je een beetje geld kon geven en een financiële transactie kon maken. En zei: oké, nou is mijn schuld afbetaald. Dit was een altaar met dieren, wat rechtig doodgemaakt is en volledig in vlammen opgegaan is. En dan helpt die boek Hebreeërs ons geweldig bij je om hier die ding te verstaan. Dit leert ons die kern van die oud-testamentische religie. Gemeenschap met God is zichtbaar gemaakt door die offers. God heeft hulle zondes vergeven en hulle aanvaard. Maar niet omdat die dieren hulle plek kon innemen. Vers 8 tot 10 in Hebreeërs 10. Nadat hij je boer gesprek het slagoffer en spijsoffer en brandoffers en zondoffers, wou u niet heen, en het u niet behaag niet, wat volgens die wet geofferd wordt, het hij daarna gezegd: kijk, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt die eerste weg om die tweede te stellen. Door hier die wil is ons geheiligd, door die offer van die lichaam van Christus Jezus, net eenmaal. Dus dit is die essentie, dit is die rijkdom van die offers van die tabernakel. Jezus het zij lichaam en bloed geofferd. Dit was die hoogste daad van gehoorzaamheid. Dit was die climax van een hele leven wat hij op aarde geleefd heeft van gehoorzaamheid. En dit is die basis voor die vergeving wat Israël ontvangt en wat ons ontvangt. Die vergeving in die Oud Testament, voordat Jezus gekomen en gestorven heeft, was eindelijk een vooruitbetaling. Hulle kon zo lang vergeving ontvangen, omdat Jezus zou betalen. Israël het geleerd, als je dit vergelijkt met die bankstelsel wat ons heeft, Israël het geleerd op een type van oortrekkingsfaciliteit. Op Jezus' rekening. Hij zou dit gaan betalen, maar je mag dit zo lang gebruiken. Exodus 29, vers 42. Dit moet een voortdurende brandoffer voor jullie geslachten wees, bij die ingang van die tent van samenkomst. Voor die aangezicht van die Heere, waar ik met jullie zal samenkomen om daar met jou te spreken. En daarom was daar dus die voortdurende brandoffer om daaraan te herinneren, zodat die gemeenschap met God moeilijk zou wees. Nou heeft ons die reden voor die vergeving ontdekt. Dit was die tweede punt, vergeef hoe kom. Let me give you a quick summary. Why was it, if we already read that the sacrifices are not sufficient and cannot take the place of people, why did God give them forgiveness anyway? And that brings us to the heart of the Old Testament religion and the sacrificial system, that Jesus was the one who would come and pay not a financial price, but pay the price of obedience. And that's what we read in Hebrews 10 and also Psalm 40. So God already forgave the sins of his people in the Old Testament before Jesus came. Like at the bank, you use your credit facility, you spend money that you don't have. And now in this case, somebody else is going to pay. So that is the essence of the sacrificial system, that the animals themselves do not constitute a payment, but they are a picture of what Jesus would do with his full obedience in our place. Okay, the third point, vertrouwen. God heeft dus voor ons in Christus een uitweg, een pad uitgeschept. Die altaar was daar als een symbool, maar later is die altaar vernietigd. Dus het is niet meer daar niet. En ons kan geen offerdieren meer brengen. Maar die altaar heeft voor en toe gewijs naar Jezus. En al die offers van stieren, bokken, duiven, andere dieren, was niet genoeg niet. En net die feit dat die offers elke dag herhaald moest worden, het gewijs dat een ander offer nodig was. En al daar die offers van die Oude Testament, eeuwenlang, het geroep, het geschreeuw eigenlijk, voor die één offer wat Jezus zou brengen. Die stroom van bloed, het die pad naar die kruis gewijs. En mensen moest beginnen een wonder. Maar wanneer zal hier die bloed eindelijk ophouden stroom? Wanneer kan die vuur eindelijk gedoofd worden? Wanneer is daar voor die zondes van die mens klaar betaald? Want ons herhaal maar die offers, ons gaan maar aan en aan. En dit gebeurt dus wanneer Jezus aan die kruis hangt en zijn eigen lichaam als die finale offer aanbiedt. Hij het eindelijk, God zijn wraak weggeneem, verzoen. Zijn offer is die finale in. Nou kan die tempel maar verdwijnen en die altaar afgebreek wordt. Dus ons lot was beziel op Golgotha. Die kruis van Christus betekent dat God die eindeloze lijst van ons zondes doodgekrap het. Die beschuldiging tegen ons is gecanceleerd. En daarom komt ons als christenen niet meer naar een fysische altaar toe niet. Met de offerdier wat ons aan het touw bindt en wat ons op die altaar gaan zitten. Ons komt met leeg handen en ons werpt ons neer voor God in geloof en nederigheid. Belij je zondes en ontvang genade. Geloof dat die genade van Jezus' bloed alleen komt. Dit is genoeg, dit bedekt al jouw zondes. En die ding wat die oud-testamentische gelovigen naar uitgezien het, en dan kan je dit niet zelf zo besef altijd niet. Dat was net die offers en die inzeggen dalk weggeraakt in die loop van de eeuwen. Maar die ding waar we naar uitgezien het ons als een realiteit, als een werkelijkheid ontvangt. Die werkelijkheid van hun offers het gekomen. Dus Jezus. Hij is die zonderloze lam van God. En als je dit dan beseft, dan kom je achter hoe kostbaar die woorden van Romeinen 8 vers 1 is. Daar is dan nou geen veroordeling voor die wat in Christus Jezus is. Het is niet een vers om gauw te lezen en dan aan te gaan. Maar om voor na te denken, om dat te kouden. Denk aan die eindeloze getal offers. Die getal offerdieren, wat eeuwenlang doodgemaakt is. En dan die één offer van Jezus. Een mens, wat in jouw plek, in mijn plek, doodgemaakt is. En daarom is er nou geen veroordeling voor mij, voor jou, voor allemaal wat in Jezus gloeien. En Paulus zei ook specifiek voor die wat in Christus Jezus is. Indien jij in Jezus gelooft, is jij door die geloof in hem ingelijf. Jij is deel van hem. Jij behoort aan hem. En eindelijk vindt daar een type van identificering plaats. Omdat hij aan die kruis gehangen heeft, het jij eindelijk op die altaar gelegd. Het is alsof jij in die vuur verbrand is. En die straf voor jouw zondes ondergaan het. In Gods oor het elke gelovige gesterven. Want Jezus het gestorven. En die identificatie is baie meer omvattend en baie meer effectief. Die identificatie van ons met Jezus. Als die identificatie tussen die oud-testamentische gelovigen en die offerdier wat voor hem op die altaar gelegen is. Dus ons mag vier, ook volgende week weer. Gods genade is hier. Volledig. Nou, broers en zusters, nou moeten we een belangrijke vraag vragen. Hoe verandert dit jouw leven? Want het is alles mooi om dit te horen. Dus, oké, ja, Jezus voor ons zondes gestorven. Dit klinkt zo bekend. Maar hoe verandert dit mijn leven? Nou, dit. Die offer van Jezus is die basis van jouw zekerheid als jij naar God toe gaat. Wanneer jij in Christus gelooft, mag jij weten, Jezus' bloed het ook voor mij gevloeid. God heeft zijn offer aanvaard. En daarom is mijn vergeving zeker. Maar die vraag is, beleef ons die zekerheid wel? Gloeien ons dit rechter? Nou, of jij zeker is en of je zeker is voor die rechte redes, zal wijs in jou gebeuren. Bijvoorbeeld, wanneer je vergeving vraagt, zie je dan, Heere, vergeef mij, want ja, ik heb het nou niet als pres gedoen, nie. Of zeg je, Heere, alsjeblieft vergeef mij, ik zal morgen beter proberen. Of zeg je, maar ik leef toch een goede leven, ik heb u trouw gedien, Heere, vergeef alsjeblieft jullie zonde. Nou, wanneer je dit zo zou zeggen, verstaan jij niet wat vergeving is niet. Maar dit is wel een gewilde manier waarop mensen redeneren. En je kan het per keer horen in mensen zijn reacties. Dan praat mensen van iemand wat dan horen hulle van hierdie man of vrouw een ernstige ziekte, het kanker gekry. En dan zullen iets zoals, maar zij je toch altijd mensen gehelpen? Met die idee, oh, verdient zij dit dan, hoe werkt dit nou? Denk je nou, zij het zoiets niet verdienen, want zij het zo hard voor de Heere gewerkt? Zou God haar goede werken moeten beloonen? Of moet baie mooi kijken hoe ons daar die dingen zien en hoe ons redeneren. En het gebeurt ook dat ons duidelijke uitspraken maken over zondes van andere mensen. En vooral seksuele zondes, dus overspel of homoseksuele verhoudings. Ons kan sterk standpunt innemen. Maar ons kan zomaar vergeten dat ons niet beter is als enige andere mensen. Onthoud die gelijkenis van die fariseer en die tollenaar. Die tollenaar het zijn zondes belei. En om verootmoedig en vergeving ontvang. Maar die fariseer het gedenk, ek is raf. En hy het met een hoogmoedige houding voor God verskyn. Omdat hy gegloed, daar is niks verkeerd met my nie. Maar kyk nou die tollenaar. Goh. En terwijl die tollenaar gerechtvaardig huis toegegaan het, het die fariseer met zijn zondes weer huis toegegaan. Dus broers en zusters, God gee niet voor ons wat ons verdien nie. En dis maar goed ook. Jezus het gekry wat ons verdien het. En ons het gekry wat Christus voor ons verdien het. En dit is die vrolijke ruil wat Luther zo genoemd het. En wat ons volgende week weer bij die nachtmaal mag vieren. Ons verskyn voor God en ons hand is leeg. Maar Jezus maakt hulle vol met zijn offer, zijn gerechtigheid, zijn verdiensten. En dus hoe ons behoort te bid. Dus wanneer je pleit, wanneer je bidt en pleit op wat Christus gedoen het, dan kan je vol vertrouwen naar die troon van genade komen. Jezus heeft die pad voor je opgemaakt en een aangename geur voor God geword. God aanvaar jou vanwege Jezus' offer. En daarom moet ons gebeden anders te wees. Nederig, vol vertrouwen. Jij weet dat God je zal verhoren wanneer jij in Jezus' naam bidt. Als ons die evangelie verstaan en gloeien, zal ons gebeden tezelfde tijd ootmoed en groot vrijmoedigheid wijs. Ik besef mijn zonde en ik is zeker dat mijn zondes vergeven is. Back to the summary of this part of the sermon. And this third part is about trust. So the altar pointed forward to Jesus Christ. And the question is then, when will this stream of blood that flows through the ages, through all those animal sacrifices, when will it finally stop? And maybe that's a question that the Old Testament believers also ask, like, are we going to continue with these sacrifices over and over again? And this happened at the cross of Jesus. He gave his own body on the cross in our place, in the place of all believers. And now, after that, the temple can disappear and the altar can be taken down. And that means that our future, our standing with God, our relationship with God, has been sealed on Golgotha, on the cross of Jesus Christ. And because of that, we no longer go to an altar. There's no altar here, there's no altar in our church. We no longer bring any animals to be slaughtered and burned in our place to receive forgiveness. We only plead on the basis of the sacrifice of Jesus in our place. And that's why Romans 8 verse 1 is so special. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. And those words are worthy to be thought about. We need to think about them over and over again. And not just read them and pass over them. Because Jesus hang on the cross, God will accept you as a believer. Because he was totally broken and he gave up his life and his body. Now we no longer have to suffer and die for our sins. We receive forgiveness. And if we then ask the question, how does that change my life? That brings us to two very important things. Number one, that we truly understand and acknowledge our sins. And if we don't look at others as, their sins are worse, but I'm still okay. That we don't offer a deal to God and say, well, God, I will try better. Or, Lord, look at my track record. I've done so many good things before you. Please forgive my sins. That does not work. The only thing that we can say is, Jesus died in my place. And when we do that, then we can celebrate the Lord's Supper next week again. And we can come to the Lord with great confidence every time we ask forgiveness. We humble ourselves, we confess our sins, and at the same time we do that with a deep confidence because it is because of Jesus Christ and his sacrifice. The last part of the sermon, number 4. Die vierde gedeelte, die levende offer. Eindelijk, jou en mij levende offer. Nou, in die eerste plek, zoals ik in die vorige punt verduidelijk het, moet ons gebeden, moet ons in ons gebeden rekening houden met die offer van Christus, dat ons de hele tijd vraagt op grond van wat Jezus gedoen heeft en niet verwijst naar enig iets wat ons gedoen heeft of niet gedoen heeft. Maar daar is nog een effect van die offer van Jezus. En dit zien we ons als ons een keer verder kijken. Die verandering wat Jezus brengt, gaan nog dieper. Dit verandert namelijk jouw hart. Hij geeft jou nieuwe begeertes en nieuwe motieven in je hart. Die boek van de Hebreërs in hoofdstuk 9 plaatst die effect van die offer van Jezus op gelovigen ook in die kolleg. In hoofdstuk 9 zei, maar Christus heeft niet met die bloed van bokken en kalvers niet, maar met zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Dat is nou in die hemelse heiligdom. En dan zie hij, ook naar wat ook in hoofdstuk 10 terugkomt. Want als die bloed van stieren en bokken, die as van de vers, wat die verontreinigd is, besprinkel heilig maakt tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer zal die bloed van Christus, wat homself door die eeuwige geest aan God zonder smet geofferd, julle geweten reinig van dode werken, om die levende God te dien. Dus hier zien we ons iets van die effect van die offer van Christus. Die bloed van dieren was niet voldoende niet. Maar dit heeft in een mate, in die Oude Testament, die gelovigen is gereinigd. Dit heeft hulle heilig gemaakt. Maar nog veel meer, reinig die bloed van Jezus, ons geweten. Dit werkt aan die binnenkant. Dit reinigt jouw geweten van zondes. En die effect van een skoon geweten is dat ons in vrijheid die Heere kan dienen. Ons wordt gewillige knechten. Wat zij wil, eerste in hun levensplaats. Een rein geweten helpt jou om jou volledig aan God toe te wijden. Want ons geweten beschuldig ons. En die geweet is de hele tijd, kijk naar je zondes. Jij is onbruikbaar om die Heere te dienen. Jij betekent niks niet. Je moet me ophouden. En zondes en hulle herinnering, dat je aan je zondes denkt, oh maar 5 jaar geleden heb ik dit gedaan, laatst week heb ik dit gezegd. Jouw zondes en die herinnering daaraan, kan een zekere macht door jouw leven uitoefenen. En zo kan die duivel een voet tussen die deur krijgen en jou verhinderen om die Heere te dienen. Sporen wat zondes achterlaat, trek jou terug in die verleden. Dit laat jou focussen op alles wat je verkeerd gedaan hebt. En zo oefent die Satan macht uit over menselijke levens. Dit vernietigt jouw vreugde en dit keer jou om jou volledig aan die Heere oor te geven. Dan kijk je meer naar wat jij gedaan hebt of niet gedaan hebt. Je zegt, ja maar, wat kan die Heere nou met mijn leven maken? En jij is de hele tijd daarmee bezig. Je focust eigenlijk nog steeds op je zondes. Maar ons moet naar Christus kijken. Dit kan gebeuren dat ons in ons koppen weet ons is vergeven. Maar die herinnering aan die zonde laat ons worry dat ons dit weer zal doen. Dat ons niet rechtig kan veranderen. Dat er geen hoop is nu. En ons kan ook bang wees dat de ander ons zonde zal opraken, weer uit die verleden zal terughalen. Zodat mensen jou gaan wantrouwen. En jezelf niet meer van je verleden kan loskomen. En dan blij ons leef in die verleden. En ons leeft niet rechtig als vrije mensen wie ze zondes vergeven is. Zonde brengt schuld, wat ons van God verwijdert. Als ons niet die vergeving rechtig gloeit, zal dit een macht in ons leven behouden. En dan werkt dit dus. Ik heb het nou gisteren nog gezien in die paaien hier boer, die plaats. Dan heb je die groeven, wat als dit gereden is, dan raakt die kar daarin vast en dan spin die wielen en dan wordt die groef al dieper. Nou, zondes kunnen ook zo werken, dan later, dan heb het wel weer terug geworden, maar dan neig je elkaar altijd weer terug naar die groeven en die pad. Dus waar hij naartoe wil gaan. En dit is die effect van zondes in jouw leven als het niet belei is en als je niet beseft en aanvaardt dat dit vergeven is. Dan kan jij niet daaruit ontsnappen. Maar broers en zusters, ons leef in die volheid van die verlossing van Christus. Niet net die oordeel is weggenomen nie, maar ook die macht wat die zonde in ons geweten kan uitoefenen. Je is niet langer onder die macht van die zonden. Christus heeft jou vrijgemaakt, besef dit. Moet niet dat jij een slaaf van die zonde blijft. En dit betekent iets voor die voorbereiding van die nachtmaal van volgende week. Wanneer jij jouw zondes belijdt, mag jij gloeien dat geen zonde van die verleden jou kan verhinderen om vandaag en morgen voor God te leven. Hij aanvaardt jou vanwege Christus' offer. En als je jouw zondes belijdt, dan kan geen zonde uit die verleden jou verhinderen om door God in genade aangeneemd te worden en om nou voor de Heere te gaan leven. Dan kan jij op zijn pad stappen. Dan kan je die koers houden. Gloe dit. Wanneer je weer herinnerd wordt aan zondes wat je begaan hebt, zal jij breek met die zondes uit die verleden, zodat je rechtig vrij kan wees. Zal je alles belei in die bloed van Christus daarover vragen, dat dit die zondes bedekt, zodat jouw geweten schoon kan worden? Zal jij leven en een nieuwe leven en jouzelf met vreugde aan de Heere geven? In het Nieuwe Testament wordt er ook van offers gepraat. Maar nu is het niet langer meer, niet meer dode dieren wat geofferd wordt, nie, maar een levende mens wat omzelf voor de Heere geeft. Ons wordt levende offers wanneer ons op Christus vertrouwen en ons leven aan hem toewijden. En je vindt het in Romeinen 12 vers 1. Die levende offer wat je aan Christus toevertrouwt. Toewijding aan Jezus is niet een deel van jouw leven, maar is een grondhouding van ons hart. Dit is alles of niks, dus in een huwelijk. Getrouwden deel alles met elkaar. En het is niet net dat er een week daar bij elkaar is en die nawerken bij je anderen is niet. En zo is het ook met God. God is een persoon. Je kan hem ontmoeten. Wanneer je in die Bijbel leest en stil is en om zoek in jouw gebed. Hij wil dat je om zoek en hij laat hem zelf vinden. Heb jij jouw hart aan hem toegewijd? En ik vraag je die vraag, omdat het niet vanzelf gebeurt. Jij kon God dienen uit verplichting. Of net omdat je dit zo geleerd hebt. En allemaal dit van jou verwacht. Als jij 2 jaar geleden, of 5 jaar geleden, of 20 jaar geleden uit oortuiging christen was, kan jouw christen leven in een groef raak. Jij leeft op autopilot, maar niet uit oortuiging. En het is helemaal een ander ding om jou aan om oor te geven en om persoonlijk te zoeken. Dat is ook jong mensen wat groot wordt, catechisatie krijgt, bij die huis leer hoe je zelf als een christen behoort te gedragen en dit alles doen, maar nog niet hulle bekeer het niet. Je hebt dan nog nooit jouw zonde nooit gezien en jezelf in Christus' armen gewerkt, omdat hij die eerste redding uit je zonde is niet. Nou, dan is het vandaag die tijd om dit te doen. Die offers op die altaar confronteer jou met je zondes. Dit wijst jou die noodzaak van verzoening. Als je geen verzoening van je zondes ontvangt niet, dan ga je diezelfde pad als al die dieren. Dit is die loon van die zonde. En die evangelie, broers en zusters, is eindelijk eenvoudig. Eenvoudig betekent dat je dit in een paar woorden kan verduidelijken. Bekeer jou en gloei in Christus en hij zal je van je zondes redden. En je mag vereeuwig bij God die Vader leef en voor hem leef. Jij wordt deel van een nieuwe wereld waarin je weer rechtig mens is. En om jezelf aan Christus toe te vertrouwen, is die enigste weg om gered te worden. Dit moet, dit is geen andere manier niet. Maar dit is ook een wonderlijke voorrecht. Om elke dag persoonlijk met hem te gaan leef, te wandelen, vertrouwelijk te praten en te luisteren. Om te weten dat het waar is wat Jezus gezegd heeft. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben. En ons zal naar hem toekomen en bij hem woning maken. Johannes 14, vers 23. Dus broers en zusters, als die vader en die zoon zo nabij aan jou wil komen, zal je dan niet met jouw hele hart om wil dienen? Dan kan je jezelf toch rustig aan hem toevertrouwen. Met jouw hele hart. Met jouw hele leven. Jezus heeft jou vrijgemaakt. Wanneer je in hem blij, zal je die vrijheid rechtig ervaren. I will now summarize the last part of the sermon. That is about a living sacrifice. So now we are discovering that there's also a deeper effect of the sacrifice of Jesus, that he starts to change your heart from the inside. And this is explained in Hebrews 9, where it says that the Old Testament believers, they had, in a certain way, they were made holy by those symbols that people use, the blood, the sprinkling of the blood. But, it says in verse 14, how much more will the blood of Christ cleanse your, what's the English word for gebieten? Conscience, yeah, thank you. So how much more will the blood of Christ cleanse your conscience so that you will serve the living God? And that is the effect that I want to finally explain. So when we have a clean conscience, then we are free to serve God. And that clear conscience happens when we truly accept the forgiveness that God gives us. Because if we do not confess our sins, then the sins are still there. But if we confess our sins, but we don't really believe that we are forgiven, then still those sins are there in our minds, always making us worried that they might come back or that they might have an effect on us. So God also wants to cleanse our conscience. and take away the remembrance of those sins, to make us free so that we can really serve Him in freedom. And yeah, that is also important for believers who have been in church for many years, because we can get into a rut. I was mentioning the example of the deep ruts in the pots up there on the farm here. When it's muddy, then the wheels get stuck in the mud, and there becomes you get a much deeper area in the road. And then every time you drive there again, then your wheels want to go into that lower area. And that's the same with sin that is still there in our lives, in our memories. Then it has that effect of pulling us back into the power of the devil. But Jesus wants to set us free from that. And He calls us to be living sacrifices and to fully give ourselves to Him. And then we receive God's promise, John 14. When somebody loves me, he will keep my word, and my Father shall love him, and we will come to him and make our dwelling with him. If that's the case, let's run toward him and let's offer our whole lives to him. Amen. Oké, okay, laat ons als antwoord zingen Psalm 51 over die zekerheid van die vergeving en die erkenning dat die ware offer jouw eigen hart is wat je aan God aanbiedt. So we now sing Psalm 51 about the certainty of forgiveness and that the true sacrifice is that we offer our hearts to the Lord. Psalm 51 verse 6 and 8. Laten we nou naar God gaan in ons gebed. En als ik goed ingelicht is, is het vandaag die huwelijkse denk ik van Arjan en Renita, toch? Baie geluk. En dan zal ik voor jullie bid. En ja, ons gaan die Heere ook dank voor die evangelie wat ons gehoord heeft. Laat ons samen bid. Heere God, almachtige Vader in die hemel, ons dank u voor hierdie prachtige en duidelijke prentjies wat u voor uw volk in die Oude Testament gegeet en wat voor ons nog altijd betekenis het. Al is die tabernakel niet meer in ons midden nie, en kan ons die tent niet aanraak en daar binnen stap nie, dit het nog steeds betekenis, omdat het naar Christus verwijs het, en dat het ons geestelijke lessen leert oor hoe ons voor u mag verskyn en hoe u ons in genade aanneem. Ons dank u daarvoor, Heere. Ons dank u voor die duidelijke onderrig wat door die offers naar die volk vroeger en nou gekom het. Dat ons straf verdien, die doodstraf van wie ons sondes, maar dat u een uitweg, een pad uitgeskep het, een pad van vergeving. En dat u uw volk aangeneem het, niet omdat hulle en onszelf iets voor u gedoen het nie, inteendeel. Maar omdat u uw eigen seun zou sturen. En ons dank u, Heere, dat ons in hom alles ontvang het wat ons nodig het. Die volledige vergeving van al ons zondes. En ook die gehoorzaamheid voor die toekomst. Zijn gerechtigheid, alles wat hij gedoen het, in gehoorzaamheid aan die wet, wat ons toegerekend wordt, zodat ons voor u mag verschijnen als prachtige, gehoorzame, geliefde kinders. En dit alles van wie Jezus. Heere, help ons om te gloeien dat hij rechtig ons plek ingeneem het. En help ons om te gloeien dat ons zondes ook daadwerkelijk volledig vergeef is. En ons moet erkennen, Heere, dat het voor ons dikwijls zo moeilijk is. In de eerste plek om ons zondes te beleiden, om rechtig te erkennen dat het ernstig is. Ons kan zo makkelijk denken, ja, mijn zonde is niet zo ernstig als die van mijn buurman. Of die effect van mijn zondes is toch maar bij min, niemand heeft het achtergekomen. Nie. Of ons kan met u proberen onderhandelen en zeggen, Heere, ik ga in die toekomst beter doen. Maar Heere, help ons om te beseffen dat al die dingen nonsens is. Dat het niet voor u kan bestaan. Nie. En dat u al lang al voor ons voorzien hebt in die offer van uw eigen Seun Jezus Christus. Help ons om in zijn offer te gloeien. Ons bid ook, Heere, dat u ons geweten zal reinigen zoals wat u beloofd hebt. Dat die offer van Christus dit doen. En dat elke herinnering aan die zonde weggeneem zal worden, dat het ons niet meer zal achtervolgen. Nie. Partijkeer hoor ons mensen zeggen, en kan ons dit dag zelf ook zeggen, dat ik kan mijzelf niet vergeven. Nie. Hoe is dit moeilijk als u vergeving geeft, dat onszelf niet onszelf kan vergeven, dat ons iets gedoen het niet. Dit is eindelijk trots, Heere. Help ons om volledig die offer van Christus te aanvaard. En om dan rechtig te gloeien dat die zonde uit die verleden weg is en ons niet meer kan achtervolgen. Heere, maak ons vrij in ons gewetens. Maak ons vrij in ons harten. Dat ons zonder die herinnering en zonder die macht van die zonde u in vrijheid en met volledige toewijding zal dienen. En geef dat ons dit met vreugde mag doen. Lord, we pray that you help us to believe in the fullness of Jesus' sacrifice and in such a way that it cleanses our conscience so that we have no recollection of our sins, that those sins will not haunt us anymore and pull us back into the power of the devil. But we pray that you make us free to fully serve you with all we have and with all our hearts. Heere God, ons dank u dat ons hier bij elkaar mag wees. In die prachtige plek waar die vogels zingen, waar die natuur hoorbaar en zichtbaar is. En ons dank u dat ons u mag ontmoet. Dat ons weer mag stilstaan bij die feit dat u mensen, zondaars aanneemt. En dat u voor ons wil ontmoeten en dat u ons uw kinders gemaakt heeft. Dank u voor daar die voorrecht. En ons wil vragen, Heere, dat ons en ook ons kinders, als ons kinders heet, dat ons in daar die waarheden mag leef. En dat u ook die ouders zal helpen om dit aan die kinders zo te verduidelijken. Dat hulle mag verstaan waarover dit gaat. Dat hulle mag aanvaren en gloeien hoe mooi dit is om aan Christus te behoort. Dat het niet meer net een klompie waarhede is wat ons gloeien, wat andere mensen nou eenvoudig niet gloeien. Nie. Maar dat dit uw genade is wat ons ontvangt. En dat dit een hele levenswijze, een hele ander leven is wat ons van u ontvangt. En waarin ons met vreugde mag stappen en dit mag uitleef. Heere, geef dat ons kinders ook tot geloof mag komen. En van harte Christus mag aanvaar. En ook die redding van die zonde zal gloeien en aanvaar. En die kracht daarvan in hun levens mag ervaren. Ons bid ook dat u die onderricht in die kerk zal zien. Die zondagschool, die prediking, die werk van die ouders bij die huis. Enige manier waarop ons met die Bijbel bezig is. Ook die Bijbelstudies wat ons doen. Die kleine jeugdvereniging. Al die manieren waarop ons naar uw woord kan luisteren. Wil u dit zien? Zodat het mag groeien in inzicht en geloof en liefde. En ons bid dat u allemaal wat in daar die activiteiten actief is om onderricht te geven, zal zien. En hulle goede inzicht en ook die geloof en die energie zal geven om dit te kan doen en daarmee aan te kan gaan. Heere, ons wil u ook danken voor die huwelijksherdenking van Arjan en Renita. Ons dank u dat u hulle 12 jaar aan elkaar in die huwelijk verbindt het, dat u hulle zo gezien het. U hebt hulle kinders gegeven. U hebt hulle geloof gegeven, vreugde, geluk, volharding. En ons dank u voor al daar die gaves. En ons dank u dat u hulle ook in die moeilijke tijden en die geloof bewaart. En ons dank u voor die plek wat hulle samen met hulle gezin in ons gemeente volstaan. Wil u ook in die komende jaren hulle zien, hulle vruchtbaar maken in uw koninkrijk, goede werken en geef dat hulle ook in die gemeente mag aanhouden om te functioneren en daarvan deel te wees en die liefde van allemaal mag ontvangen en ook liefde mag geven. Ons bid dat u hulle zal zien en ons dank u. Heer, ons bid u, ons dank u ook dat die hoinkie van oom Dirk en Tony Lorraine weer gevind is, dat u hulle weer blij gemaakt het. En ons dank u dat ons samen als gelovigen hier bij elkaar kon wees, en dat u ons gezien het, dat ons elkaar beter mag leren kennen, dat ons samen mag groeien in uw genade. En ons bid u ook dat u ons weer veilig op uw pad zal bewaren als huisdierij. Ons vraag al die dingen in die naam van ons Heer, Jezus Christus. Amen. Laat ons nou onze offergaves in die collecte geven. En dan zingen we tenslotte Psalm 69, waar ons met blijdschap van die verlossing mag zingen, wat ons in Christus ontvangt. Psalm 69, vers 12 tot 14.
is goed.
Ja, oké. Mag ons nou die zin van de Heer ontvangen. Laat ons dit in geloof ontvangen. En daarna zingen ons die amen. Maar dat is nou niet een melodie nie, nee? Dus ons moet het a cappella zingen. De Heer zal jou zien en jou behoed. De Heer zal zijn aangezicht voor jou laten schijnen. En jou genadig wees. De Heer zal zijn aangezicht voor jou verhef. En aan jou vrede geven. Amen. Als allemaal net nog wil gaan zitten, dan is er nog een mededeling. Dank u.